Zo, dan wil ik met u het woord gaan openen. Vaderdag. Ja, misschien hebt u er wel eens wat van gehoord. Vaderdag. Vaders worden dan opeens een superheld genoemd. Mijn vader is een superheld. Ja, ik zie Michel al lachen. Maar dan doe je het goed, Michel. Ja. Maar superhelden. Ja, en ik was in de voorbereiding zo daar wat over na aan het denken. En wat ik vaak ook tegenkom op Netflix, misschien kent u het wel, misschien niet. Ligt ook een beetje aan wat u kijkt en wat u dan vervolgens in uw beeld krijgt. Maar het zijn dat onze kinderen nogal fan zijn van superheldenfilmpjes. Nou, u hoeft ze maar wat te vragen en ze weten het wel. Superhelden. Ja, en ik was laatst, hoorde ik een lied. En ik probeer hem af en toe wel eens op de piano te spelen. En dan is de tekst: u bent de held die voor ons strijdt. Ja, en dat alles bij elkaar dacht ik van, volgens mij moet ik daar eens wat dieper in gaan duiken wat de Bijbel zegt over helden. En dan niet zo over superhelden, maar over helden. Nou, en dat ben ik gaan doen. En dan kom je erachter dat er heel veel helden zijn. Heel veel helden, die allemaal niet staan beschreven, wat hun naam en toenaam zijn. Maar ik wil vanochtend bij u, misschien wel bij een bekende held, stilstaan. En gaan kijken, goh, wat zegt de Bijbel over die geschiedenis, de geschiedenis van Gideon. Maar ook over Christus als held. Want Christus wordt ook een held genoemd. Wat mij betreft gaan wij dan, en voor u is het verhaal van Gideon voor de meesten denk ik allemaal wel bekend. Althans, toen ik er vervolgens wat indook, dacht ik van, oh, daar kwam ik bepaalde passages tegen, daar wist ik het helemaal niet van dat het zo in elkaar zat bij Gideon. Dus ik stel voor dat we vandaag eerst even een lap tekst gaan lezen met elkaar. Want dan bent u ook een beetje op de hoogte, misschien ontdekt u ook weer nieuwe dingen, dat is mooi. Richteren 6 gaan we naartoe. En wat ik wil gaan lezen is niet de strijd die Gideon voert, want die kent u allemaal wel. Maar ik wil gaan naar de roeping van Gideon. En het is zo'n flinke. We gaan dat gewoon doen. Richteren 6, vers 1 tot en met 32. Ik begin in het eerste vers. En daarboven staat verdrukking door Midian. U kent misschien. Ik ga eerst beginnen met het lezen. Vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian. 7 jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn. En de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet tot waar men bij Gaza komt. En zij lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund en geen ezel. Want zij trokken op met hun vee en hun tenten. Zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En zij kwamen in het land om dat teniet te doen. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En het gebeurde toen de Israëlieten vanwege Midian de Heere riepen, dat de Heere een man naar de Israëlieten zond. Een profeet die tegen hen zei, zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En ik zei tegen u, ik ben de Heere, uw God, vrees de goden van de Amorieten niet, in wier land u woont, want u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Toen kwam de engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik van Ofra, die bij Ofra is, die aan de Abesariet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heer aan hem en zei tegen hem: De Heer is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: Och, mijn Heer, als de Heer met ons is, waarom is dit alles dan ons overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben? Toen zij zeiden: Heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heer ons verlaten en is en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heer zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem: Och, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heer zei tegen hem: Omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man is. En hij zei tegen hem: Als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die tot mij spreekt. Ga toch niet van hier weg, totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk daar buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei: Ik zal blijven tot u terugkomt. Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. En het vlees legde hij in de mand en het kooknat deed hij in de pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten bij hem onder de eik en bood het hem aan. Maar de engel van God zei tegen hem: Neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op de rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heer het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots en het vlees en de ongezuurde broden verteerden. Toen was de engel van de Heer uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heer was. En Gideon zei: Ach, Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel van de Heer heb gezien, van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven. Maar de Heer zei tegen hem: Vrede zijn met u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer en hij noemde het: De Heer is vrede. Het is er nog tot op deze dag in het Ofra van de Abesarieten. En toen het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei: Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn en wel de tweede jonge stier van 7 jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baal af dat van uw vader is en hak de gewijde paal om die er staat. Bouw daarna voor de Heere uw God een altaar op de top van deze vesting op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal die u zult omhakken. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heere tegen hem gezegd had. Maar het was uit vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad om dit overdag te doen, dat hij het 's nachts deed. Toen de mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie, het altaar van de Baal was afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. En de tweede jonge stier was op het nieuw gebouwde offer geofferd, altaar geofferd. Toen zeiden zij tegen elkaar: Wie heeft dit gedaan? En toen zij het onderzocht hadden en navraag hadden gedaan, zei men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas: Breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baal heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. Joas zei daarentegen allen die bij hem stonden: Wilt u het voor de Baal opnemen? Moet u hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal deze morgen worden gedood. En als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn altaar heeft afgebroken. Daarom noemde hij zijn zoon op die dag Jerubabel en zei: Laat de Baal het tegen hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken. Tot zover. Ja, het eerste wat wel opvalt, is dat als ik die geschiedenis zo las, is dat Gideon helemaal eigenlijk niet doorheeft. Wie tegen hem spreekt, dat de Heer het is die tegen hem spreekt. En hij twijfelt daar ook aan. En alleen door het teken heeft hij op een gegeven moment, heeft hij dan door van: Oh, het is werkelijk waar, God die tot mij spreekt. In deze... U moet eventjes weten voor de context. Nadat Jozua stierf, kregen alle stammen een plaats in het land Israël. En de Heere had gezegd: als jullie nu alle mensen uit het volk van Kanaan verdrijven, dan zal ik met jullie zijn en dan zal er rust zijn en dan zal het goed zijn. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk niet. De stammen die hielden de Kanaanieten in leven en sommigen leefden nog onder hen. En zo kwamen zij hun belofte niet naar. En de Heer had gezegd daarvan, ja, als jullie dan vervolgens dat niet doen, dan zal ik ervoor zorgen dat de volkeren om jullie heen tot prikkels worden voor jullie. Ja, en die prikkels, die gaan ervoor zorgen dat, ik moet nu niet te snel gaan, dat de prikkels, dat de volkeren jullie zullen prikkelen, dat jullie steeds in strijd met hen zullen zijn. Nou, en dat zien we dan vanaf Richteren 1, 2, 3, 4 en 5. En er zijn een aantal richters voor Gideon geweest. Denk maar aan Otniel en Ehud, die man die met zijn linkerhand de koning vermoordde. Ook een wonderlijke geschiedenis. Dan was er nog Deborah met die met Barak een oorlog voerde tegen Sisera. En Sisera die werd gedood door Jael, prachtige naam. Ja. En vervolgens komt Gideon in beeld. En ik om en nabij alles met elkaar, de geschiedenis tussen dat Jozua sterft en Gideon is ongeveer 200 jaar. En u moet daarbij aan denken dat het volk Israël over het algemeen dan ongeveer 7, 8 jaar in strijd was met een volk tot dan toe, misschien iets langer, maar dat er dan vervolgens 40 of 80 jaar rust waren, zolang de richter dan leefde. Dat was dus ook. Toen kwam Gideon dus in beeld. En Gideon die. Ja, die zegt dan vervolgens in het 13e vers, toen de engel bij hem kwam en zei, u bent een strijdbare held, zei Gideon, ach mijn heer, als de Heere met ons is, waarom is dit ook alles dan ons overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben toen hij zei, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken. Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Ja, dat is op zich wel wonderlijk wat hij daar zegt. Nou, wonderlijk niet. Het is onwetendheid. Want het is niet de Heere die het volk heeft verlaten. Alleen het volk van Israël was niet meer gericht op de Heere. Dus eigenlijk was het een aanklacht van Gideon naar God toe. Waarom hebt u ons verlaten? Terwijl het eigenlijk had hij bij zichzelf en bij zijn volk moeten zoeken. En ik noemde net al, hè, de prikkels van de volken rondom Israël, die zouden zorgen dat er steeds strijd was. Dat heeft de Heer ook voorzegd. En dat staat in Deuteronomium 28. En daar wil ik u even mee naartoe nemen. En in Deuteronomium 28 heb ik even een aantal versen eruit gepikt. Dan beginnen we even te lezen in vers 30. Nee. Jawel. Dus de Heere die heeft gezegd, als jullie mijn gebod niet nakomen, als jullie je wenden tot andere goden ook onder andere, dan zal het volgende gebeuren. Nou, en hier worden in Deuteronomium 28 worden flink wat vloeken over Israël uitgesproken. Nou, en u moet het voor uzelf maar eens nalezen, maar ik begin even te lezen in vers 30. En daar staat, met een vrouw zult u in ondertrouw gaan, maar een andere man zal met haar slapen. Een huis zult u bouwen, maar er niet in wonen. Een wijngaard zult u planten, maar de vruchten ervan zult u niet eten. Uw rund zal niet voor uw ogen geslacht worden, maar u zult er niet van eten. Uw rund zal voor uw ogen geslacht worden, maar u zult er niet van eten. Uw ezel zal voor uw ogen weggeroofd worden en niet naar u terugkeren. Uw kleinvee zal aan uw vijanden gegeven worden en er zal geen verlosser voor u zijn. En dan lees ik even door in vers 36. En de Heere zal u en de koning die over uzelf aangesteld hebt naar een volk brengen die u zelf niet kende en ook uw vaderen niet. Daar zult u andere goden dienen, hout en steen. U zult een verschrikking, een spreekwoord en een voorwerp van spot zijn onder al de volken waar de Heere u naartoe voeren zal. U zult veel zaad naar de akker brengen, maar weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het opvreten. Wijngaarden zult u planten en bewerken, maar u zult geen wijn drinken of iets verzamelen, want de worm zal het opeten. Tot zover. Ja, er wordt van alles gezegd over wat het volk Israël zal gebeuren als zij de Heere niet zullen aanbidden en vervolgens zich zullen richten op andere afgoden. Hun kleinvee wordt ingenomen, hun vee, hun oogst wordt van hen afgepakt. Het zijn allemaal dingen die we ook bij Gideon zien die gebeuren. Ja, en dat is een van de vloeken die dan plaatsvindt. Ja, en dan komen we bij Richteren 6 vers 15... Want Gideon zit vol twijfel. Nou, dat is de eerste keer dat. Vers 13 hebben we net gelezen. Daarin. Daar spreekt al twijfel over. Over het feit dat God hen verlaten heeft. Dat hij dat denkt. Terwijl het andersom is. En in vers 15 zegt hij: Och, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse. En ik ben de jongste in mijn familie. En dit vind ik een heel mooi vers. Want dit is namelijk de manier waarop God altijd werkt. Hij pakt namelijk het armste en zwakke eruit, het jongste, en dat gebruikt hij tot zijn eer. En als we de hele Bijbel doorlezen en alle geschiedenissen erop naslaan, zien we dat dit gebeurt. Het is ook dan niet de eerste, maar het is de tweede persoon. En in dit geval is Gideon, die uit de armste clan komt van Manasse. En ja, hij had weinig aanzien. Maar goed, dat is waarom God het juist wil gaan gebruiken. Zoals 1 Korinther 27 ook zegt: het dwaze voor de wereld heeft God uitverkozen. God gebruikt het kleine en het zwakke om zelf zijn kracht in te laten zien. En in Gideon werd die kracht zichtbaar gemaakt. En ik moest ook nog denken aan een tekst in Johannes, waarin Nathanael tegen Filippus zei: kan er uit Nazareth iets goeds komen? En daarmee doelde hij op Jezus. Ja, kan daar iets goeds uitkomen? Het zwakke, dat kleine. Kan er iets krachtigs uit voorkomen? Jazeker kan dat, want het is God die dat doet. Die kiest dat en hij gebruikt dat. En dat vind ik een mooi vers waarin ik ook zie een parallel tussen Gideon en tussen Jezus en Christus. Mooi. Nog een andere parallel die ik zie in deze tekst, misschien is u die nog niet zozeer opgevallen, maar is dat Gideon die vraagt om een teken. Hij bereidt een hele maaltijd voor. Hij zet die neer. En vervolgens die engel, die zorgt voor vuur. Dus dat eten, dat verteert. Vervolgens gaat hij naar spreekt de Heer opnieuw tot hem. En de Heer zegt: hak de gewijde paal om. En breek het altaar van de Baal af. Gideon denkt van: nou, dat doe ik maar niet overdag. Stel je voor dat iemand er wat van vindt. Ik doe het in de nacht. Nou, hij doet dat. Dan neemt 10 knechten mee. Hup, hij breekt dat ding af. En vervolgens de volgende dag komt iedereen erachter. Hey, de paal is omgehakt. Wat is dit nou? Wie heeft dit gedaan? Nou, dan komen ze achter dat het Gideon is. En wat ik het mooie daarvan vind, is dat eigenlijk al zijn broeders, zijn familie, die verwerpen Gideon. Die zeggen, Gideon moet worden gedood, dit kan natuurlijk niet. Gideon, hoe kun je dit doen? Dood hem maar. Goh, en dan kijken we naar Jezus. Ook verworpen door het volk Israël. Ook de broeders tegen hem zijn, hij is niet de zoon van God. Wie denkt hij nou wel dat hij is, dat hij dat zegt? Kruisig hem, kruisig hem. Ja, nou, van Jezus weten we natuurlijk wat er gebeurt. Hij staat op uit de dood, nadat hij gekruisigd is. Maar Gideon, die krijgt ook bijval. En niet zomaar van niet zomaar iemand. Nee, van zijn vader. Ook weer prachtig. De vader die Gideon te hulp komt. De vader die Jezus opstandingskracht geeft. En die vader van Gideon, die heet Joas. En ik struikel de hele tijd over deze naam, dus ik ga hem nog een keer proberen. Abiezeriet, ja, dat was hij. Joas was een Abiezeriet. En de betekenis daarvan, die is wel prachtig. Want daarin ligt al verborgen dat de vader te hulp komt. Dat zijn vader, Joas, Gideon te hulp komt. Maar wat betekent Abiezeriet? Vader die hulp geeft. En dat vind ik een mooie parallel. Of een mooie parallel. Ook een mooi beeld van hoe dat zal zijn bij Jezus Christus. Ja? Ook daarin zien we twee gelijkenissen in. Dan nog een gelijkenis die we zien. Misschien was het u opgevallen, misschien niet. Maar we gaan is in vers 12 dat de Heere zegt tegen Gideon. De Heere is met u, strijdbare held. Ja, strijdbare held. Ja, Gideon zag het tot op dat moment helemaal nog niet zo zitten. Daar hebben we net ook een aantal teksten van doorgenomen. Vol twijfel, onwetendheid, ongeloof. Ga ik dit doen? Ja, dit ga jij doen, zegt de Heere. Want ik heb gesproken. Hij voorzegt dat Gideon verlossing zal brengen. Verlossing voor het volk Israël. En die verlossing, die vindt op een bijzondere plaats. Want als u even doorleest, dan ziet u dat die strijd, dat Midian en Amalek zich hebben gevestigd, zijn opgesteld in het dal van Jezreel. En misschien kent u dat wel, Jezreel. En vlakbij Jezreel ligt Megiddo, Armageddon. Ja, daar zal in de toekomst ook een strijd gaan plaatsvinden. En die strijd zal zijn wanneer Christus op aarde is. Waarin volkeren zich zullen verzamelen. En dat ze tegen Christus op zullen trekken, tegen Israël. Zo trokken ook al die volkeren tegen Gideon op. En Gideon, die moest daar naartoe. Als u even doorleest, dan ziet u ook dat Midian en Amalek, dat het een leger van ongeveer 130.000 mensen was. Nou, dat is niet niks. 130.000 mensen, ik had het er met Jael over. Ik zeg van, goh, 130.000 mensen, ja, dat is ongeveer 2 keer Assen. Ja, 2 keer de inwoners van Assen. En vervolgens hield Gideon 300 mensen over. Van de 32.000 die in eerste instantie met hem meegingen om te strijden. En de eerste zuivering vindt dan plaats wanneer God zegt tegen Gideon: Goh, alle mensen die bang zijn, laat ze maar gaan. En dat gebeurt op een hele speciale plaats, bij de bron van Harod. En die bron van Harod, dat betekent plaats van angst. Dus alle mensen die bij de plaats van angst waren, mochten weer teruggaan naar huis, want die hoefde God niet te gebruiken. Dus dat gebeurde, dus er vielen 10.000 mensen af. Toen gingen ze naar dat water. En u weet, er waren mensen die die het water oplikten. En ook mensen die een kommetje van hun hand maakten en dit zo hup, naar hun mond brachten. Nou, welke mensen mochten nou niet mee de strijd in? Dat waren de mensen die als honden het water oplikten. En die anderen mochten wel mee. Maar ook dit is bijzonder, want ook hier kwam ik achter. Dit heeft ook een betekenis. Want het volk Amalek betekent namelijk het volk dat oplikt. Nou, en wat wil God nou niet? Mensen die hetzelfde zijn als Amalek. Dus gaan jullie maar terug. Gaan jullie maar terug. Gideon hield 300 mensen over. Nou, en dan weer even om terug te komen op de vergelijking bij Assen. Het volk van Midian en Amalek was 130.000 mensen, 2 keer Assen. En ik zei tegen Jael, hoe groot is jouw school? Ja, zegt ze, 241 kinderen zitten er geloof ik op. Ik zei, nou, doe er dan nog een paar bij. Dan hebben we er 300. Jouw hele school tegen 2 keer Assen, dat is wel veel. Ja, maar ja, ik zeg, hoe zit het dan? Waarom won Gideon? Ja, dat heeft God denk ik gedaan. Ja, dat denk ik ook Jael. Dat klopt. Ja, en God zorgt voor die overwinning. Door zichzelf. Maar die 300 die mochten daar aan deelnemen. Ik ga een beetje kriskras door elkaar, vergeeft u het mij. Komt omdat ik blijkbaar niet helemaal goed mijn papier volg. Nog iets moois wat ik even met u wil delen, is die eik onder Ofra. Welk vers is dat? Dat is vers 11. En die engel van de Heere die neemt plaats onder de eik bij Ofra, die van de Abiezeriet Joas toebehoorde. Op het moment dat Midian daar in dat land is en steeds al het vee en heel de oogst van het volk Israël afpakt, is het land in een puinhoop. Het is één grote puinhoop. Israël, wat de Baal aanbidt, de volkeren die zich tegen Israël strijden, het is gewoon een puinhoop. Wat betekent Ofra? U raadt het al, puinhoop. Maar wat is het mooie aan die eik? Een eik spreekt in de Bijbel van trouw. En de Heere neemt plaats onder die eik. Onder de trouw. Hij is trouw, ook al is er een puinhoop. Hij blijft altijd trouw. Hoe gek het ook wordt, God is er en hij komt zijn belofte altijd na en hij doet wat hij zegt en hij bekommert zich altijd om Israël. Dat is misschien nu op dit moment niet gelijk te merken. Dat gaat straks allemaal weer gebeuren. Alles is in gereedmaking daarvoor. Het zal niet heel lang meer duren, hoop ik. Maar God komt zijn belofte daarin na. Hij zorgt ervoor dat de belofte met Abraham, dat hij die zal nakomen. Het is zijn volk. Dat volk is uitgekozen door hem. Lezen we eventjes. Dus God blijft ook trouw in de puinhoop. En vervolgens lezen we door in vers 11. En zijn zoon Gideon die klopt het tarwe uit in de wijnpers. Om die voor de Midianieten te verbergen. Ja, tarwe kloppen. Dat is ook wel een mooi beeld. Volgens mij gaat dat als volgt. Heb ik mij een keertje laten vertellen. Dat het kaf en het koren was bij elkaar. Volgens mij werd het opgegooid. En het kaf werd weggeblazen. En het koren bleef vervolgens over. Ja, ook een prachtig beeld. Van, ja, in eerste instantie natuurlijk Gideon. Die vervolgens dat leger overhoudt. 300 man. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Maar ook Christus. Die in de toekomst, wanneer de olijfberg zal splijten en het volk, het overblijfsel van Israël, hup die woestijn in kan gaan om te vluchten, dan zal God daar ook, zal Christus daar ook, iedereen onder de herderstaf doordoen, laten gaan om te kijken, goh, wie komt er nou tegen mij in opstand en wie niet? En wie mag met mij straks het beloofde land in? En wie niet? Ja, dat gaat nog heel wat zijn. En dat kunt u onder andere volgens mij uit mijn hoofd teruglezen in Ezechiël. Heel bijzonder hoe dat gaat zijn bij bosraden, als die menigte daar is. En dat er ook een zuivering plaatsvindt. Het kaf wordt van het koren gescheiden. En alleen de mensen die Christus erkennen, die niet tegen hem in de opstand komen, die mogen mee het land in. Ja, dan kom ik dan toch ook nog even uit bij de strijdbare held Gideon, want die noemde ik al aan het begin, dat Christus ook een held wordt genoemd. Ik neem u even mee naar Zefanja 3. Niet een Bijbelboek wat u waarschijnlijk vaak leest. Ik althans niet. En zo te horen u ook niet. Want u bladert wel mee. U kent hem niet uit het hoofd. Ja, Zefanja 3, dat gaat over het moment dat er bij Israël gestreden wordt door Christus. En ik stel voor dat ik ga hem niet helemaal lezen. Ik begin bij vers 6. En dan lees ik tot vers 17. Daar wordt gezegd, ik heb de heidenvolken uitgeroeid. Hun hoektorens zijn verwoest. Ik heb hun straten leeg gemaakt en niemand trekt er nog doorheen. Hun steden liggen in puin en er is niemand meer. Geen enkele inwoner. Maar dat is nodig. Dat moet u wel even weten. Het land moet helemaal leeg zijn voordat het volk weer terug kan komen. En ik zei, nu zult u mij zeker vrezen en u zult de vermaning aanvaarden. Opdat haar woning niet uitgerooid zou worden. Hoe ik haar ook gestraft zou hebben. Toch waren zij er vroeg bij. Zij hebben totaal verderfelijk gehandeld. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, op de dag dat ik opsta om buiten te halen, want mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen en de koninkrijken bijeen te brengen om over hen mijn gramschap uit te storten. Heel mijn brandende toorn. Want door het volk van mijn naijver zal heel dit land verteerd worden. Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij alle de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Van over de rivieren van Kush zullen zij die vurig tot mij bidden, het volk overal door mij verspreid, mijn offer brengen. Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam, want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen, die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg, Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. En hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen en niemand zal hun schrik aanjagen. Zing vrolijk, dochter van Sion, juich Israël, wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere, is in uw midden en u zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden, wees niet bevreesd, Sion, verlies de moed niet. De Heere, uw God, die in uw midden is, is in uw midden een held die verlossen zal. Ja, dit is eigenlijk de enige keer dat we het woord held tegenkomen, waarbij Christus de held wordt genoemd. En wat is nou een held? Volgens mij is een held iemand die krachtig is en die de overwinning geeft. En die kracht, bij Gideon die zat dus niet in hem, maar die werd hem gegeven. Maar Christus zal wel degene zijn die krachtig is en die de overwinning al heeft behaald. En dat heeft hij al voor ons gedaan. Maar ja, er zal later nog een strijd plaatsvinden en daar zal ook de overwinning zijn. En hoe heeft hij voor ons de overwinning behaald? Vertel ik u niks nieuws. Hij heeft de dood overwonnen en geeft het leven aan u en aan mij. En het is goed om wel onderscheid te maken tussen, denk ik, verschillende groepen in de Bijbel, waarin wij, denk ik, niet kunnen zeggen, u bent onze held. Wij hebben een hele andere positie. Wij zijn in Christus verborgen. Wij zijn zijn lichaam. En Sefanja 3, waar we net over gelezen hebben, dat gaat over Israël. Het gelovig overblijfsel, waar de Heere voor zal strijden in de toekomst. Ja, en die zullen wel zeggen, u bent onze held. Net zoals Gideon, die ook een held is. En er zijn nog een aantal schriftplaatsen nog meer, als u thuis na wilt lezen, waarin ook de Heere wordt vergeleken met een held. Jesaja 42, Psalm 45, Jeremia 20. Plaats waar Christus vergeleken wordt met een held. In de zin van, de Heer zal als een held voor u uittrekken. Dus dan wordt een vergelijking gemaakt met de held. Maar niet de naam held. Die wordt in Sefanja 3 gegeven en in Psalm 45. Daarin wordt gezegd, God u zwaard aan de heup, o held. En daar gaat het over Christus. Ja, en ik zei al net, hij is misschien niet onze held, maar een held is wel een overwinnaar. En iemand die krachtig is, die zonder angst is, die moedig is. Ja, hoe kunnen wij dat dan nog op onszelf betrekken? Kan dat dan überhaupt? Nou, word je held niet, maar wel dat wij overwinnaars zijn. En ik wil u even meenemen naar Romeinen 8, vers 31. Daarin staat, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedoopt. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog heden, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogten, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. En Paulus die schrijft dit. En ik denk vooral die laatste drie versen. Als u dat kan zeggen, dan bent u al een heel eind heen. Want de kracht van God wordt dan in u ook geopenbaard. De geest die zegt, wij zijn meer dan overwinnaars. En niets kan ons scheiden van de liefde van God. En ja, dan mogen wij dan misschien geen helden zijn. Wij zijn wel overwinnaars in hem. En ik denk dat het net zo mooi is om een overwinnaar te zijn. Ja, en ik begon er eigenlijk al wel mee. Met 1 Korinthe 27. Dat God het dwaze van deze wereld verkiest. 1 Korinthe 2 vers 27 staat, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, te niet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roem in de Heere. Ja, er komen geen eigen werken bij te pas. God kiest uit. God kiest in de hele Bijbel uit. Hij kiest zijn volk uit. Hij kiest de richteren uit. Hij kiest u uit. Wij kunnen daar niks aan doen. Het gaat niet om onze werken. Het gaat om wat hij voor plan voor ogen heeft. En dat voert hij uit. En daar mogen wij ontzettend van geluk spreken. En blij zijn dat wij daaruit deel mogen hebben. Dat wij tot zijn lichaam behoren. En kunnen wij dan roemen daarin? Nee, die is geheel uitgesloten. En dat maakt het dan ook weer zo makkelijk. Dat geeft dan ook zoveel rust. Als je zelf weet dat je er helemaal totaal geen invloed op hebt. En dat de Heer is die het doet. En dat je je daaraan mag overgeven. En dat hij wel zorgt dat zijn plan gereed gemaakt wordt. En hij voorzegt de dingen. En als hij ze voorzegt, dan gebeuren ze ook. Daar kunnen we van op aan. Net zoals bij Gideon, die geroepen werd, jij bent de strijdbare held. Oh ja, ik? Ja, jij bent de strijdbare held. Jij gaat verlossing brengen. En hij bracht verlossing. Door God. Door de kracht van God. En met Gods hulp. En wat mooi, dat ook die kracht van God in ons zit. En dat we mogen weten, de geest, dat die in ons leeft en dat wij geborgen zijn bij hem. En dat we nu niet daar niks voor hoeven doen, dat we alles hebben gekregen, dat het genade is. En wat fijn om dat tegen elkaar te mogen zeggen. Tot zover. Zullen wij met elkaar gaan danken. Heren, dank u wel dat wij overwinnaars mogen zijn hier. Dank u wel dat wij deel mogen hebben aan uw lichaam, Heer, van uw Zoon Jezus Christus. Heer, dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Dank u wel Dat u altijd verlossing brengt, Heer. En dat u de werken van uw hand niet loslaat, Heer. Dat u zich bekommert om heel uw schepping, Heer. En dat u de dood er niet zult doen. En dat er alleen nog maar leven is, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat wij, dat we dat mogen weten, Heer. Dat u straks God bent die alles en in allen is, Heer. Heer, en wat een bijzonder plan hebt u daarmee. Wat we misschien helemaal nog niet goed kennen, Heer. En daar nog veel in te ontdekken is. Maar dat u ons daarmee helpt. En daarin ons leidt. En ook al weten we niet alles, dat we in ieder geval mogen weten wat uw Zoon Jezus Christus voor ons gedaan heeft. En wat zijn verlossingswerk voor ons heeft betekend, Heer. Heer, en wilt u ons ook zo vandaag met ons zijn, met de rest van de dag wat we gaan doen. U bent altijd bij ons en u zorgt voor ons, Heer. U houdt van ons. Ook op Vaderdag, want elke dag voor u is Vaderdag, Heer. Dank u. Amen. Zullen wij nog één lied zingen? Ik stel voor opwekking 123. Groot is uw trouw, Heer. Die ken je wel, hè? Ja, dat lukt wel. Zullen we dat staande gaan doen?